Goedemiddag, luisteraars thuis. U bent verbonden met de Christelijk-Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan, waarvanuit de Open Hof we verder zullen gaan met het voorlezen van een boek. Vanmiddag de zesde aflevering en de laatste aflevering, die iets langer zal zijn als de vorige. Volgende week hopen we met een nieuw boek te beginnen. Op diezelfde avond zit dominee Wagner op zijn studeerkamer en bereidt zich voor op de preek van de aanstaande rustdag. Zijn hart is vervuld met grote zorgen. Hitlers invloed had zich ook doen gelden in het kerkelijke leven. Hij had tot nog toe geweigerd de kerkdiensten te beginnen met de nazi-groet. Ook hij liep grote kans gearresteerd te worden. Van welke zijde hij het gebeuren in zijn vaderland ook bezag, de toekomst was aan alle kanten onheilspellend. Ondanks alle narigheid waren er toch redenen tot dankbaarheid. Nog enkele maanden en dominee Wagner zou vader worden. En in de stilte van zijn studeerkamer herinnert hij zich levendig het intens gelukkig hij was geworden toen zijn geliefde Esther hem het grote nieuws mededeelde. Dat zij in de gezegende omstandigheden verkeerde. Hoe blij waren beiden toen geweest. Maar toch, er waren ogenblikken dat deze wetenschap hem verontrustte. Een reden voor deze ongerustheid kan hij niet vinden, hoe hij ook praktiseert. Met de preek wil het maar niet vlotten. Vele uren heeft hij naar een geschikte tekst gezocht en telkens wanneer hij dacht op dreef te komen, haalde hij er een streep door. Het nachtelijk uur is bijna aangebroken. Wanneer hij zijn moeizame pogingen staakt, ontmoedigd, verlaat hij zijn studeervertrek en begeeft zich naar de huiskamer waar zijn vrouw hem wacht. Zo is het altijd gegaan. Zo laat kan het niet worden of zijn vrouw wacht op hem. En het valt haar op dat haar man ergens overtopt. Ze is een goede domineesvrouw en leeft in alle dingen met haar man mee. En op haar vraag wat er aan mankeert, geeft hij ten antwoord dat hij er niet in geslaagd is de zondagavondpreek voor te bereiden. Ach, hoe vaak is dit niet eerder gebeurd en heeft de Heere niet menigmaal zijn gunst betoond? Karl, zegt ze, de Heere heeft je nooit beschaamd doen uitkomen en ik geloof dat hij je laag aan de grond wil houden door je gedurig in de nood te brengen. Wanneer jij niet weet waarover je moet preken, nou dan heb je God nodig en hij zegt dat zijn volk te allen tijden op hem moet leren vertrouwen. Maar dominee Wagner weet maar al te goed dat elke geestelijke weldaad een gave van God is. En dat de nood moet worden opgebonden in het hart, om uitgedreven te worden naar de troon van Gods barmhartigheid. En voor het naar bed gaan, buigen ze samen hun knieën. En dominee Wagner bidt met al de ernst van zijn ziel. Al hun noden, en ook die van land en volk, legt hij voor 's Heer een heilig aangezicht neder. En daarna begeven zij zich ter ruste, zonder te weten wat deze nacht baren zou. Even na het middellijk nachtelijk uur worden ze onbarmhartig uit hun slaap gewekt door een doordringend geschel. In allerijl schiet dominee Wagner zich in de kleren en begeeft zich naar de deur om te vernemen wie er in dit late uur nog aanbelde. Tot zijn grote verbazing stuiven zijn schoonouders naar binnen, zodra hij de deur had geopend. Ontzet staart hij naar deze totaal overspannen mensen, zonder één woord te zeggen. Deze consternatie duurt slechts enkele seconden. Dan neemt vader Cohen het woord en zegt: Karl, we hebben een droevig nieuws. Roep Esther naar beneden en dan kunnen we proberen rustig te praten. We moeten namelijk onmiddellijk uitwijken naar Nederland. Want nog deze nacht zal bevel tot mijn arrestatie worden gegeven. Dominee Wagner staat als aan de grond genageld en het is alsof de kracht uit zijn benen wegtrekt en zijn tong verlamd is. Mevrouw Wagner was niet opgestaan toen haar man naar beneden was gesneld. Het gebeurde immers wel meer dat er een ernstig zieke in de gemeente was die naar zijn bijstand vroeg aan hem nodig had. Ook ditmaal verwachtte zij iets dergelijks. Maar tot haar grote verbijstering meent ze de stem van haar vader te horen. Zijn stem kent ze immers uit duizenden. Een bang voorgevoel maakt zich van haar meester. En meteen is zij uit bed en snelt naar beneden. En daar vindt ze 3 met stomheid geslagen mensen. Er moet iets ergs gebeurd zijn, flitste door haar heen. Deze zonderlinge ontmoeting is te veel voor mevrouw Cohen. En ze barst in snikken uit wanneer ze haar dochter omhelst. Op dit moment gaat er zo oneindig veel om in haar moederhart. Hoe verblijd was ze toen ze vernam dat haar enig kind moeder zou gaan worden. De toekomst had haar toegelachen, want het uitzicht was door dit blijde nieuws zo schoon. En nu, dit, zou ze haar dierbaar kind nog ooit terugzien? Ook vader Cohen is met dergelijke gedachten vervuld. Sober is zijn relaas en ontroert zijn gemoed. Kinderen, zo zegt hij, nog enkele ogenblikken. En dan zullen wij, je moeder en ik, onze vlucht voortzetten, totdat wij buiten het bereik van dat monster dat Hitler heet, zijn. Bid voor ons, Karl, opdat deze vlucht mogen gelukken. Want als ze mislukt, zijn we beiden reddeloos verloren. Ik ben in staat van beschuldiging gesteld wegens sabotage. Maar ik ben mij van geen kwaad bewust. Je zult echter wel weten wat zo'n beschuldiging zeggen wil, hè? Dominee Wagner knikt begrijpend. Maar zijn vrouw toont zich het kordaatst van allen. Als de zaken zo staan, dan moeten jullie direct vertrekken van hier. Misschien hebben ze uw vlucht reeds gemerkt en zullen ze u het eerst zoeken hier, zo betoogt ze. Dit kort, maar krachtig commentaar vindt weerklank. Het afscheid is kort, maar ontroerend. Want een ieder beseft maar al te goed dat dit wel eens het laatste afscheid zou kunnen zijn. De reis zal naar Rotterdam zijn, waar ze bij bloedverwanten een onderkomen zullen zoeken. Want hun dan verder daar te doen staat, zullen ze al daar wel nader bezien. Vader Cohen wil nog even optimistisch zijn door te zeggen dat alles misschien nog wel mee zal vallen. Waarom zou het niet gelukken naar Nederland uit te wijken? En daarna spoeden zich 2 mensen door de donkere nacht naar een onbekende, sombere toekomst. Zal hun poging met succes bekroond worden? De tijd zou het leren. De slaap is uit de ogen van de familie Wagner geweken. Het overige van de nacht wordt wakende en beddende doorgebracht. En de zondagmorgen breekt langzaam aan. Een dag die een vreselijke slag zal slaan in het leven van dominee Wagner. De Gestapo zat inmiddels niet stil. Een spion van deze organisatie had reeds lang opdracht gekregen dominee Wagner in de gaten te houden. Menig avond werd de pastorie nauwkeurig geobserveerd en de gangen van de dominee werden secuur nagegaan. En het was de geheime politie bekend dat deze predikant de van hoger hand opgelegde bepalingen openlijk tegenwerkte en in zijn predicaties de verafgoderij van Hitler afkeurde. En tot overmaat van ramp stond de schoonvader, een Jood van afkomst, op de verdachtenlijst. Om kort te zijn, dominee Wagner en zijn vrouw bevonden zich in groot gevaar. Toen de Gestapo de familie Cohen wilde arresteren, vonden ze, zoals reeds bekend, de vogels gevlogen. De officier die de arrestatie moest uitvoeren, was razend van woede toen hij zijn poging mislukt zag. Onmiddellijk werden de nodige maatregelen getroffen om deze, de dangs ontsprongen Joden, te achterhalen. En op alles wat eens het eigendom was van een vermogende familie, werd door Hitlers knechten beslag gelegd. De buit was hun dus niet ontgaan. Het nachtelijk afscheid ten huize van dominee Wagner was deze instantie niet onbekend gebleven. Want ook die nacht werd de pastorie bespioneerd. De geheime agent wist natuurlijk niet dat deze nachtelijke bezoekers op de vlucht waren, ten einde zich aan de handen zijner arrestatie te onttrekken. Maar gezien het late uur kwam hem dit bezoek vanzelfsprekend wel verdacht voor. En zijn orders luiden: onverwijld contact opnemen met zijn superieuren, zodra hij iets verdachts bespeuren zou. Gedachtig aan deze opdracht spoedde hij zich naar het politiebureau, vanwaar hij telefonisch contact opnam met zijn chef in de naburige stad. Onmiddellijk werden maatregelen genomen om tot arrestatie over te gaan. Want inmiddels was de vlucht van de familie Cohen reeds gesignaleerd en men vermoedde hier met de vluchtelingen te doen te hebben. En zo kon het gebeuren dat ze even nadat ze het dorp verlaten hadden, op de stille buitenweg door een motorbrigade van de Gestapo tot stoppen gedwongen werden. Verweer had geen enkel zin, want de overmacht was te groot. Beiden gevoelden dat dit het laatste was. Als misdadigers werden de reeds bejaarde mensen opgepakt naar een onbekende bestemming. Ze voelden het noodlot als een dreigend zwaard boven hun hoofden hangen. En in stilte vroegen ze zich af wat het einde hiervan zou zijn. Deze rit was hun laatste rit geworden. Reeds voor de morgen was aangebroken, vielen zij door het dodelijk lood. Een wreed en onverwacht einde was hun deel. En waarom? Omdat ze beschouwd werden als de pest der maatschappij. Ze moesten sterven op grond van valse beschuldigingen. In de ogen der nazi's was dit optreden wettig, omdat hun wetten geen saboteur dulden. Wee de mens die in staat van beschuldiging gesteld werd. Eerst om 9:30 kreeg dominee Wagner telefonisch bericht dat zijn schoonouders waren aangehouden en dat het recht zijn loop had gehad. Hem werd dringend gezegd geen rancunegevoelens te openbaren en zich in zijn predicaties van steken onder water te onthouden. Groot was het deel van verdriet van dit zwaar beproefde echtpaar. En wie zal dit schier ondraaglijke leed op de juiste diepte kunnen peilen? De toekomst scheen hun nog donkerder dan ooit. Maar de Heere maakt het goed met dominee Wagner. De koning der kerk ondersteunde deze getrouwe dienstknecht. Ook hier gold het woord van de psalmdichter. Wie nederstort, wordt door hem opgericht. Na alle wederwaardigheden van de voorbijgaande uren brak de zondag aan. En de gemeente begaf zich getrouw onder de bediening des woords. De slag die het domineesgezin had getroffen, was bij de gemeenteleden geen onbekende zaak gebleven. En het medeleven was bijzonder groot. Hun bewogenheid ging vooral uit naar de vrouw van hun predikant. Maar hoe goed bedoeld ook, mensen zijn slechte vertroosters. Alleen God is machtig het hart te troosten, dat schreiend tot hem vluchten mag. En zoals de situatie in de pastorie zich liet aanzien, was het te verwachten dat hun dominee niet in staat zou zijn die dag te preken. Ook dominee Wagner twijfelde eraan of hij zijn sabbatstaak zou kunnen vervullen. Op deze schone zondagmorgen was hij reeds vroeg opgestaan en had zich in de eenzaamheid van zijn studeerkamer teruggetrokken. En hij mocht ertoe verwaardigd worden zijn opgekropt gemoed uit te storten voor Gods genadetroon. Een zoete rust daalde er in zijn fel bewogen ziel. En hij kreeg moed en kracht om op deze dag zijn roeping te vervullen. Tot verbazing en verwondering van de opgekomen schare beklom dominee Wagner de kansel om de dienst te leiden. Zijn preek is kort, maar krachtig. De tekst was gekozen uit Jesaja 45, vers 24. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Toehoorders, zo zei hij, we beleven met elkander droeve dagen. Ons dierbaar vaderland ligt onder het ongenoegen Gods vanwege onze veelvuldige afmakingen. Onze wettige overheid, die op onwettige wijze aan de macht is gekomen, heeft openlijk met God aan zijn ware dienst gebroken. Van Israëls God wil Hitler niets weten. De Führer heeft zich goddelijke eer toegemeten. Zijn propagandaleuzen zijn vervuld met godonterende berichten. Bij Hitler is gerechtigheid en sterkte, zo zegt hij. Hoe anders leert onze tekst dan deze? Niet bij Hitler, maar bij de Heere is gerechtigheid en vrede. Er is een volk op aarde dat de Heere als zodanig aankondigt tegenover een ieder die het maar horen wil. Want God is rechtvaardig en heilig. Door zijn almachtige sterkte worden dood aan doemwaardige schepselen onder het heilig recht gebracht in volle overgave des harten. In die weg zullen Gods uitverkorenen nooit bedrogen of beschaamd uitkomen. Geheel anders zal het zijn met de goddelozen. Want deze zullen wel degelijk teleurgesteld uitkomen. Maar beschaamde kaken zullen degenen die tegen God in woede ontstoken zijn, tegenover Gods rechterstoel staan. Alle machten die tegen God opstaan, zijn ten ondergang gedoemd. Want de Heere zal gewis bezoeking doen over de machthebbers van ons dierbaar vaderland. Ook al gaat alles voor de wind bij de verachters van Gods wet. Geliefde gemeente, ik zou het onze Führer wel toe willen roepen. Verlaat de slechtigheden aan leef. Buig uw hoofd voor de koning der koningen en de heren der heren. Maar wanneer gij u niet vernedert, zal God zelf uw trotse nek breken. Ademloos luistert de gemeente. En dominees Wagner zijn vochtig wanneer hij als in profetie zegt: God heeft het laatste woord. Het zal voor hem, wiens handen druipen van onschuldig bloed, niet meevallen wanneer hij zal staan voor de grote witte troon. Dan zal hij hem zien in volle heerlijkheid en majesteit, wiens naam hij gelasterd en gehoond heeft, wanneer hij aan deze zijde van het graf zich niet zal bekeren. Zal God hem storten van de top van eer in eeuwige verwoesting. Een ontzettende verantwoording heeft hij op zich genomen. Dit geldt ook voor zijn handlangers. Wordt onze jeugd door deze lieden niet vergiftigd, tot in elke vezel toe? Het slot van deze predikatie was ontroerend. Voorvoelde deze jonge dominee iets van de verschrikkingen die ook over hem zouden komen? Op bijzondere ernstvolle wijze besluit hij zijn predikatie. Gemeente, blijf bij hetgeen ik u heb mogen leren. Geef nimmer de leer onze reformatie prijs. Kinderen Gods, bed. Bid voor de gebroken muren van Jeruzalem. Bid voor de overheid, opdat God haar misdaden mogen vergeven. Geef nimmer goddelijke eer aan de afgod die Hitler heet, want geen enkele sterveling komt goddelijke eer toe. Buigt u neder voor dien die eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Toont onderdanigheid aan de wettige overheid. Maar aan deze geldt het woord van Christus. Geef des keizers wat des keizers is. Maar verloochent nooit de leer der zaligheid. Dienaangaande, zegt Jezus, geeft Gode wat Godes is. Want in de dingen van Gods koninkrijk moeten wij Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Volk des Heren, straks breekt het ogenblik aan, dan zult ge ingaan in die plaats, waar geen rouw en droefenis meer gevonden zal zijn. Dan zullen we verlost zijn van onszelf, aan God drie enig eer toebrengen, de lof, eer en dankzegging. De wens van uw hart zult ge dan verkrijgen en dan zult ge eeuwig leven tot Gods eer en getuigen. Gij, o Lam Gods, hebt ons Gode gekocht door uw dierbaar bloed. Aan het einde van de dienst liet hij het mooie Lutherlied zingen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Diep ontroerd verliet de schare het kerkgebouw. Velen vrezen nu meer dan ooit voor hun dominee, want zijn preek zou wel eens als lang verraderlijk kunnen worden aangemerkt. Immers, de verraders sliepen niet. Ook thans hadden de spionnen niet stilgezeten. Nog geen uur na deze indrukwekkende godsdienstoefening werd reeds een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen dominee Wagner, wegens opzettelijke belediging van Hitler en zijn nazidom. Aldus geschiedde. Groot was de consternatie in de pastorie toen de dominee gevankelijk werd weggevoerd. Er werd nauwelijks gelegenheid gegeven om behoorlijk afscheid van zijn vrouw te kunnen nemen. Mevrouw Wagner was de radeloosheid nabij. De zenuwen die zij had opgekropt vanwege het verlies van haar ouders. En nu tot overmaat van de ramp, het wegvoeren van haar man, kwamen nu eerst tot uiting. Ze had het gevoel alsof haar hart zou breken en bezwijken en de wereld als onder haar voeten ontzonk. In deze ellendige toestand liet ze zich machteloos op de divan vallen, waar zij een ogenblik in een flauwte wegzonk. Ontzettende pijnen in haar buikstreek brachten haar tot de werkelijkheid terug. Tot haar ontsteltenis herinnerde zij zich haar toestand. Nog slechts enkele maanden en dan zou haar kind geboren worden. Maar wat hadden deze pijnlijke weeën te betekenen? En wederom werd het donker om haar heen. De arrestatie van de dominee is vanzelfsprekend niet onbekend gebleven in het dorp. Het gerucht was spoedig doordrongen bij het kostersgezin. Onmiddellijk begaven de koster en zijn vrouw zich naar de pastorie om polshoogte te nemen. En wanneer ze geen gehoor krijgen op hun aanbellen, verschaffen ze zich door de achterdeur toegang tot de pastorie. Tot hun grote schrik vinden ze de domineesvrouw in de hierboven omschreven toestand. Hier moet direct gehandeld worden, is het oordeel van de koster. En de daad bij het woord voegende, belde hij terstond de dokter op en vroeg hem ogenblikkelijk te komen. Inmiddels liep het storm aan de pastorie. Iedereen wilde wel graag weten wat er precies aan de hand was. Groot was de verslagenheid die velen beving toen ze vernamen wat er nog zo kort geleden gebeurd was. De dokter was spoedig aanwezig. Bij tussenpozen kwam mevrouw Wagner bij kennis om dan weer terug te zinken in bewusteloosheid. Het resultaat van het onderzoek deed de arts besluiten haar terstond naar het stadsziekenhuis te laten overbrengen. Haar toestand is ernstig, was zijn enig commentaar. Hij had de situatie spoedig doorzien en vreesde een miskraam. Maar over haar geschokte zenuwgestel maakte hij zich de meeste zorgen, juist in deze omstandigheden. Het anders zo vredige dorp is thans in algehele opschudding. Is het niet vreselijk, zegt een dorpeling, de dominee als een misdadiger opgebracht en zijn vrouw in een ernstige toestand naar het ziekenhuis? Dat is vreselijk, ja, dat is vreselijk, zeg. Daar zijn ze het allen over eens. En menige verwensing wordt geuit van tussen de tanden en het adres van de Führer. Wat kunnen deze mensen anders doen? Ze zijn immers allen volkomen machteloos tegenover Hitlers knechten, die voor een moord niet terugdeinzen. En moet niet ieder die zich tegen de nieuwe orde verzet uit de weg geruimd worden? Maar desondanks broeit er toch verborgen verzet. Want dominee Wagner was een geacht en geëerd persoon. En de gemeenteleden droegen hem en zijn vrouw een goed hart toe. Hij had zich geliefd gemaakt in deze gemeente en ook ver daarbuiten. Een vreemde zondag was het overigens. En men vroeg zich af of wat er met hun herder en leraar zou gaan gebeuren. Te oordelen naar zijn laatste preek was het ergste te vrezen. Want Hitler kende in dergelijke gevallen geen pardon. Gelukkig waren er ook nog mensen die bidden hadden geleerd. En zij waren het, die hun geliefde domineesgezin mochten opdragen aan Gods genadetroon. Dominee Wagner was inmiddels gearriveerd in een somber kerkerhol. En geheel onkundig gebleven van de toestand zijner vrouw. Onophoudelijk werd hij verhoord door de Gestapo-mannen. Want ze verdachten hem van illegale activiteiten tegen de leiders van het Derde Rijk. Was zijn schoonvader ook niet staatsgevaarlijk? En die preek van vanmorgen deed de deur bij de heren natuurlijk hermetisch dicht. Ze vroegen hem of hij wel wist wat hem te wachten stond. Wist hij dan niet dat mensen als hij niet geduld werden in het lang der edelgermanen? Dominee Wagner is zeer ontdaan om in staat te zijn duidelijke antwoorden te geven. Maar de edelgermanen houden met dit feit geen rekening. Ze blaken van ijver aan dienstbetrachting. Op hardhandige wijze wordt het slachtoffer teruggebracht naar zijn somber hol. En daar brengt hij het overige van de dag en de nacht daarop door zonder eten en drinken. Al de gebeurtenissen hebben hem zodanig aangegrepen dat hij niet meer kan denken en gegeeseld wordt door vreselijke hoofdpijnen. Onbeschrijfelijk is het leed dat hem hier in dat hol ten deel valt. Het was hem niet mogelijk één lijn in zijn gedachten te krijgen. Deze toestand duurde tot middernacht en toen viel hij uitgeput in slaap. Inmiddels was de toestand van zijn vrouw zeer slecht. Nauwelijks in het ziekenhuis aangekomen, was de door de dokter verwachte miskraam gekomen. Alle mogelijke pogingen werden aangewend om haar het leven te behouden. Aanvankelijk meenden de doktoren dat ze het er wel op zou halen. Maar onverwacht kreeg ze een aanval van zenuwstuipen. Onmiddellijk sloeg de zuster die de wacht bij haar hield alarm. Helaas, de toegesnelde dokter kon niet anders dan de dood constateren. De wederwaardigheden van de laatste dagen waren te veel voor haar gestel. Juist toen ze in deze blijde verwachting verkeerde, tragisch was het einde van de predikantsvrouw, die zo onnoemelijk veel betekend had in het leven van dominee Wagner. Onbeschrijfelijk was de verslagenheid bij de gemeenteleden toen deze treurmare zich verspreidde. Ondertussen wist dominee Wagner niet welk een onheilstijding hem te wachten stond. Hij sliep de slaap des rechtvaardigen. Het was maandagmorgen. De dominee was ontwaakt uit een diepe slaap. En langzaam keerde de herinnering aan de verschrikkingen van de vorige dag terug. Om 7:00 kreeg hij gelegenheid zich te reinigen en een schamel ontbijt te gebruiken. Instinctief wist hij hierdoor dat deze dag wel eens beslissend zou kunnen zijn over zijn leven. En in gelatenheid wachtte hij de dingen af die komen zouden. In de stilte van die morgen probeerde hij te bedden. Maar het lukte hem niet. Er kwamen zulke stormen van strijd in zijn ziel opbruisen, dat het zweet hem uitbrak. In bewogenheid dacht hij aan zijn geliefde vrouw. Duizenden vragen rezen op in zijn hart. Hoe zou ze het maken? Hevig verontrust dacht hij aan haar zwangere toestand. O God, kreunde zijn ziel. Gedenk aan haar in uw goddelijke gunst. O, als het nu eens niet goed met haar ging. De binnenkomst van de officier onderbrak zijn overpeinzingen. Ik heb geen prettig nieuws voor u. Uw vrouw is vannacht overleden in het ziekenhuis. En onbarmhartig gaat hij verder. Om 5:00 moet u voor de volksrechtbank verschijnen om verantwoording af te leggen. Wie beschrijft de uitwerking van deze mokerslagen, toegebracht aan de ziel van deze zwaar gefolterde man? Volkomen sprakeloos heeft hij deze jobstijding aangehoord. Eerst, toen de onheilsboodschapper zijn cel verlaten had, kwam hij tot de werkelijkheid terug. Het ontvangen bericht overweldigde hem zodanig dat hij in een hevig snikken uitbarstte. Bitterheid kwam in zijn hart. O ja, verschillende malen had hij in zijn goede jaren over Job gepreekt. Maar nu hij zelf in soortgelijke omstandigheden verkeerde, was er geen spoor van Jobs geloof te vinden in zijn hart. En de duivel bestookte en doorpriemde zijn zwaar beproefde ziel. De ene vraag na de andere rees op in zijn gemoed. Als God nu werkelijk rechtvaardig is, waarom straft hij dan zo zwaar? Waarom werd het liefste, het dierbaarste dat ik had uit mijn hart gescheurd? Ach, hij kon het zich niet voorstellen dat zijn vrouw overleden was. En waar zou haar ziel zijn? Hij wist er geen uitweg mee en werd bang voor zichzelf, want de vreselijkste godslasteringen barsten los in zijn ziel. Gelukkig kwam er geen vloek over zijn lippen, wat nog een wonder was. En of al het gepasseerde leed nog niet voldoende was, kwam die rechtszitting ook nog. Hoe zou dat aflopen? Dominee Wagner was niet anders overgebleven dan een man die de algehele wanhoop nabij was. En in deze radeloze stemming stond hij 's middags voor zijn rechters. Op strenge wijze werd hem duidelijk gemaakt dat hij zich als een landverrader had gedragen. Het was niet alleen de preek van die bewuste zondagmorgen, welke hem als politiek gevaarlijk mens kenmerkte. Reeds vele malen eerder was zulks gebleken. Ook het feit dat hij de vlucht van zijn schoonouders niet verhinderd had, werd hem hoogst kwalijk genomen. In de rechters voegde hem toe: die God van u is eigenlijk maar een helhond. U hebt uw leven voor hem in de waagschaal gesteld. Kijk, en als dank laat hij u daarvoor een vreselijke dood sterven. We zullen zien wie de sterkste is. Het kruis van Golgotha of het hakenkruis. Zo voegde hij er spottend aan toe. En juist die laatste spottende uitdrukking trof dominee Wagner diep in zijn ziel. Alles wat hem benauwd had, viel weg. Op dat moment voelde hij het, dat er een onuitblusbare liefde in zijn hart was jegens de Heere. Zeker, er was een ogenblik geweest van strijd, twijfel en wanhoop. Een ogenblik waarin zijn natuurlijke vijandschap tegen God scheen te zegevieren. Maar toen de heilige naam openlijk onteerd werd, nee, dat was veel te veel voor deze dominee. En met verheffing van zijn stem zei hij: de Heere is God, gister, heden en tot in alle eeuwigheid. En hij zal straks de laatste rechtspraak houden. En wie zijn naam ijdelijk gebruikt, zal hij geenszins onschuldig houden in dat gerecht. Moge God u dit vergrijp niet toerekenen. Bedenk dat de macht die u hebt, u van God gegeven is. Het is dan ook uw plicht naar eer en geweten te handelen, Ons dierbaar vaderland heb ik van ganser harte lief. Dit houdt geen zin in dat deze liefde een zwakke toegeeflijkheid is. Integendeel, deze liefde doet mij in het openbaar stelling nemen tegen elke macht welke zich tegen God verheft. Ik zoek slechts het heil der natie. Zal zij kunnen voortbestaan tot in lengte van jaren, dan zal ze zich moeten buigen voor de God van hemel en aarde, die ik door genade reeds vele jaren dienen mag. De leiders van ons volk hebben openlijk en formeel met God gebroken en voeren het hierdoor ten verderven. In geen enkel opzicht heb ik ooit getracht het volk tegen haar wettige regering op te zetten. Wat ik heb gepredikt en gezegd vindt zijn grond in het getuigenis des Heren. Als dienaar van hem is het mijn dure plicht het volk te wijzen op datgene dat God ons heeft geboden in zijn dierbaar woord. Zijn woordenvloed werd wreed gestuit door de rechter. Het geduld van deze man was blijkbaar uitgeput. En toen kwam het kritieke moment waarop de rechtbank over het lot van dominee Wagner zou gaan beslissen. Maar het wachten bracht hem niet in spanning. Een zoete rust was in zijn ziel gedaald. In zijn hart was de bede: Heere, geef me kracht en sterkte om uw naam getrouw te blijven. Vergeef al mijn zonden en laat mij rusten in uw genade tot uw ere en heerlijkheid. Hij mocht zich onderworpen weten aan de wil des Heren. Alle opstand was weggevaagd uit zijn gemoed. En diep in zijn ziel was een innige betrekking op de drie-enige God. Hij was los van alles wat hem op de aarde zou kunnen binden, zowel van zijn gemeente als familie. De wetenschap dat de Heere regeerde en hem gadesloeg, ook in deze benarde ogenblikken, deed zijn ziel opspringen van vreugd. Het vonnis werd uitgesproken. Dominee Wagner zou moeten sterven voor het vuurpeloton, omdat hij schuldig werd verklaard aan openlijke belediging van de regering en het houden van opruiende predicaties tegen de regering. Voor deze vergrijping had de rechtbank maar één woord, namelijk landverraad. Met opgeheven hoofd had de beklaagde het vonnis aangehoord, zonder de minste kenmerken van emotie. Na het uitspreken van het vonnis werd hij teruggebracht naar zijn cel. Wederom had de volksrechtbank een vonnis uitgesproken. In de ogen der Herren was aan het recht in alle opzichten voldaan. Deze predikant had de doodstraf verdiend vanwege zijn betoonde agressie tegen de Führer. En wat was er zuiverder dan de uitspraak van de officiële rechtbank? Het recht zou zijn loop hebben. Ze moest het een ieder vergaan die de moed had zich openlijk tegen de leiders van het Duitse Rijk te verzetten. In het gunstigste geval werden er ook wel in de gevangenissen opgeborgen en zodoende uit de circulatie genomen, zodat ze verder geen kwaad konden stichten. De nacht was aangebroken, een donkere nacht, welke de laatste zou zijn in het leven van dominee Wagner. Ondanks zijn zware vermoeidheid was van slapen geen sprake. Nog eenmaal probeerde de macht der duisternis zijn slag te slaan. De duivel wees hem op zijn zonden en tekortkomingen en zeide: Ge hebt geen heil bij God. Alles wat je lief was, heeft God je ontnomen. En straks moet je sterven. Het is een verloren zaak voor je. En God maakt je tot een bespotting voor het gangse volk. Maak maar een eind aan je leven. Dan ben je je beulen voor. Naast deze aantijgingen van de vorst der duisternis, kreeg hij het ook nog eens te stellen met zichzelf. Zijn gangse leven trok als een visioen aan zijn geestesoog voorbij. Ach, hij had nog zoveel van het leven verwacht, wat nimmer in vervulling zou gaan. Zijn geliefde vrouw stond boven aarde, en naar welke bestemming was ze afgereisd? Het waarom werd voor hem tot een muur, maar hij kon er niet overheen kijken. Een huivering trok door zijn lichaam wanneer hij eraan dacht dat ook zijn leven over enkele uren een einde zou nemen. Was het sterven van een mens niet tegen de natuur? En zei de apostel Paulus niet dat de dood de laatste vijand was die teniet gedaan moest worden? De vraag rees bij hem op of hij wel heil had bij God. Was het wel echt waar dat hij een gekende des Heren was? Het angstzweet brak hem uit. In een ondraaglijke toestand liep hij in zijn cel op en neer en wist niet waar hij het zoeken moest van benauwdheid. Was hij niet een mens zoals ieder ander? Zijn ziel was dodelijk bedroefd. Zou God nu, in dit kritieke tijdsbestek, zijn genaal vergeten en niet meer van ontferming weten? Een hulpeloos, een stuk geslagen mens was van deze dominee overgebleven. Schijnbaar was hij ten prooi van de Satan gevallen. Een ongelukkig mens, van iedere hoop verstoken, maar een gewisse dood voor ogen. Maar eeuwig wonder, God was de getrouwe, onveranderlijke verbondsgod, die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Hij zag op deze dienstknecht neder, met een oog van ontferming en genade. En deze dominee mocht bij vernieuwing ervaren dat God leefde. Ja, al waren alle wegen toegemuurd, één weg was open, namelijk de weg des gebeds. En toen de Heere zich met hem ging bemoeien, braken alle banden waarin hij gevangen was geraakt. Hij kwam zijn ziel lieflijk te omhelzen en te bepalen bij Psalm 46. God is een toevlucht en een sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden wij verzet als de bergen in het hart der zee. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelfde verheffing. De beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Ze zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden. De koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem. De aarde versmolt, de Heere der heerscharen is met ons, de God van Jacob is ons een hoog vertrek. Komt, aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog verbreekt, de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der heierscharen is met ons. de God van Jacob, is ons een hoog vertrek. De Heere was met hem, en daarom behoefde hij geen kwaad te vrezen. Hij mocht blikken in de rol des boeks, waarin zijn naam vermeld stond, reeds van voor de wereld bestond. Ook hij behoorde tot die schare die niemand tellen kan uit alle geslachten der aarde. En voor hem zou ook het woord gelden. Over weinig zijt gij getrouw geweest, en over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Nu mochten gebondene zingen van het feest der vrijheid. Een heldere stem schalde door de nacht. Want in deze nacht gloorde reeds de morgen waarop de gevangenen wachten. Met een onuitsprekelijk verlangen, hij wachtte op de Heere meer dan de wachters op de morgen. Zingen mocht hij, net als Paulus en Silas in de kerker van Filippi. Want wie zou hem kunnen scheiden van de liefde Gods? Verdrukking, vervolging, honger of zwaard? Zijn de kinderen Gods niet meer dan overwinnaars door hem, die hen eerst heeft lief gehad? De roemtaal van de apostel werd ook van kracht voor deze ter dood veroordeelde. Want ook hij was een vrijgekochte des Heren. De wonderlijke gemoedstemming van dominee Wagner bleef voor de gevangeniscipier niet onopgemerkt. Tot zijn grote verbazing had hij het gezang gehoord. Zoals iets had hij nog nimmer meer meegemaakt. Dat een ter dood veroordeelde in de laatste ogenblikken van zijn leven de lust kon opbrengen om te zingen. Daar moest hij meer van weten. Want zijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. Een zeldzaam gesprek werd als gevolg hiervan weldra gevoerd. Nog eenmaal mag deze evangeliedienaar het woord verkondigen. Hij bepaalde zijn bewaarder bij de bron van het leven en het enige nodige in leven en sterven. En de Heere wrocht mede in deze merkwaardige prediking. Want het mocht dienen tot het eeuwig heil van deze Hitlerknecht. Zodat hij de vraag stelde wat te doen om zalig te worden. En dominee Wagner verkondigde hem de volkomen borgtochtelijke gerechtigheid van Christus. Die de Vader alleen voldoening kan schenken tot behoud van zondaren door de werking van de Heilige Geest. Gods raad voert menigmaal langs onbegrijpelijke wegen. Deze weg was in het heiligdom en leidde tot de glorie van Gods grote naam. Samen hebben ze geworsteld aan Gods genadetroon. En de Heere verheerlijkte zijn soevereine genade in een door schuldbesef getroffen en verslagen hart. Ontroerend was het afscheid. De tijd was nabij. En de cipier was een ander mens, toen hij na het volbrengen van zijn nachtelijke dienst huiswaarts keerde. Nooit zou hij deze nacht vergeten. En straks zou hij anderen vertellen welke grote dingen God aan hem gedaan had. En in de vroege morgen stond het executiepeloton aangetreden om haar onterende taak te vervullen. De laatste bevelen weer klonken, waarna het commando vuur werd gegeven. Dominee Wagner was niet meer. Hij viel als een held. Door de genade Gods mocht hij getrouw zijn tot in de dood. En de kroon des levens ontvangen uit de hand des Heren. Om verlost van zichzelf zijn dierbare koning eeuwig te dienen. Aan geen vervloeking zal meer zijn tegen iemand. Aan de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, noch licht der zon van nodig hebben. Want God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Ik dank u wel voor uw aandacht en hoop dat u op gepaste wijze genoten hebt van een boek wat ons vertelt van 75 jaar geleden, toen de oorlog hier in Nederland uitbrak. Ik dacht dat het gepast was om in de afgelopen weken dit boek voor u te lezen. De titel van het boek was Een menselijke veroordeling en een goddelijke vrijspraak. Dank u wel. Gezien verschillende reacties dat we gehoord hebben dat het in een behoefte voorziet in deze coronatijd, dat we van alle maatregelen nog niet zijn ontheven, heb ik aangeboden en zal ik volgende week ook voor u proberen weer een boekje te gaan lezen, wat in ieder geval in 3 afleveringen voor u zal gelezen worden. Het is ook een boek waarin de daden des Heren worden beschreven. Mocht het zijn dat het buiten de tijd waarin u veel aan huis gebonden was, maar ook in de wintermaanden in een behoefte zou voorzien, zou u het altijd mogen aangeven, zodat we een voorleesmoment, als we beleven mogen, voor u kunnen inpassen. Dank u wel.